Zo, goedemorgen iedereen. Goed jullie hier weer te zien, goed om hier weer te zijn. Vorige week was mijn schoonvader hier al. Hij had vast ook al gemeld dat ik er de week erna zou zijn. Het is toch leuk om soort van als familie zo betrokken te mogen zijn bij deze gemeente. Vanochtend ben ik extra dankbaar dat ik hier mag zijn. Want toen mijn wekker ging, toen dacht ik, joh, ik heb nog een uur en een kwartier de tijd om me klaar te maken, om rustig de auto in te stappen, hierheen te komen. Maar dat was wel op mijn analoge klok. En niet volgens mijn digitale klok. Dus ik had nog maar een kwartier om me klaar te maken en snel hierheen te komen. Maar het is helemaal goed gekomen. Mijn vrouw was zo lief om me zo snel mogelijk te helpen. Nog eventjes ontbijtje in de auto gereden. Maar we zijn er. Ik ben vanochtend heel enthousiast om een boodschap te brengen. En dat is een boodschap die voor ons allemaal altijd super relevant blijft. Waar we allemaal nog zoveel in kunnen groeien, dat weet ik zeker. En het gaat over mensenvrees en godsvrees. Waar de Bijbel ons oproept om God te vrezen en juist niet om mensen te vrezen. En deze twee die wisselen elkaar een beetje af. Hoe meer mensenvrees, dan vaak ook hoe minder godsvrees. En godsvrees is ook juist weer hetgene wat mensenvrees kan uitdrijven. En daarvoor gaan we beginnen bij een spreuk die ons denk ik wel bekend is. En dan gaan we eerst even de eerste lezen. En dat is Spreuken 29 vers 25. En daar staat: mensenvrees legt iemand een valstrik. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. En de tweede, die lijkt erop. Maar is net wat anders en vult hem fantastisch aan. In de vreze des Heren is een sterk vertrouwen. En voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. De vreze des Heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. Twee spreuken over mensenvrees, over vertrouwen en juist ook over veiligheid. Ik heb een aantal woorden hier rood en groen gekleurd. Dus wat negatieve woorden in het rood, de positieve woorden in het groen. En we gaan beginnen met als het ware een soort bijbelstudie te doen op deze twee spreuken. Voordat we vervolgens doorgaan en kijken naar wat praktische voorbeelden vanuit het Oude Testament. En dan sluiten we af met hoe Jezus dit belichaamt vanuit het Nieuwe Testament. Wat allemaal voor ons tot lering kan strekken. Dus allereerst, kijkende naar die eerste twee woorden. Mensenvrees legt een valstrik. Wat is die mensenvrees? Kijken we naar het Hebreeuws, dan lezen we daar, dat is de charada Adam. Charada, dat is één van de Hebreeuwse woorden voor vrees, voor angst. Nou hebben wij in het Nederlands daar ook heel veel verschillende soorten woorden voor. En zo dus ook in elke andere taal. Dit is de charada Adam. Adam, niet per se dat je bang bent voor iedereen die Adam heet, maar dat je bang bent voor mens. Een vrees voor mens. Kijken we naar wat die charada dan precies betekent. Dan is dat niet zozeer een angst die gerechtvaardigd is, dat je weet dat er iets ergs gaat gebeuren. Dat als hier een leeuw de zaal binnenkomt lopen, ja, dan zijn we allemaal bang. Terecht ook. Maar wanneer je hier zit en je bent bang dat er een leeuw zou kunnen komen binnenlopen, ja, dan is dat een angst vanwege iets wat zou kunnen gebeuren. En het Engels heeft daar een woord voor wat wij niet hebben in het Nederlands en dat is anxiety. Dat is een ander soort angst dan gewoon angst. Dus deze anxiety, dat is een angst voor wat mensen mogelijk van je zouden kunnen vinden. Ja, die herkennen we denk ik allemaal wel, hè? Oh, wat als ik dit doe? Wat zou die daarvan vinden? Zou die mij dan goedkeuren? Zou die mij dan afkeuren? En zo zijn wij heel automatisch, ook omdat wij gewoon sociale wezens zijn, zijn we aan het afstemmen op elkaar en aan het zoeken naar wat keurt die ander goed? Hoe kom ik hier goed in de groep? Want een afwijzing van mensen is iets wat heel veel pijn doet. Dat is echt een pijnlijk iets. Dit is die mensenvrees dus. Dat je van alles en nog wat doet om schaamte te vermijden, om afwijzing te vermijden, om misschien zelfs vervolging te vermijden en psychologische pijn als het ware. Nou, wat is daarvan het gevolg? Dat legt iemand een valstrik. wanneer jouw acties en je gedachten worden beïnvloed door die mensenvrees, dan is dat als een valstrik. En een valstrik, dat komt uit hoe je een dier kunt vangen. En dat is een mokesh, als je weer het Hebreeuwse bij zou willen pakken. Dat is gewoon een soort lus. En dieren die wandelen vrolijk door het bos, trappen in die lus, die trekt zich strak. En dat dier is compleet geïmmobiliseerd, kan geen kant meer op. Dan de jager komt eraan en die heeft het dier te pakken. Dus wanneer je in zo'n valstrik zit, dan zit je vast. Dan ben je gepakt door de tegenstander. En dit is ook een van de wapens waarmee onze tegenstander ons kan immobiliseren. Waardoor wij niet meer verder kunnen gaan in de wedloop van het leven. We zitten gevangen. We voelen ons niet meer vrij om te doen waar God ons voor heeft gemaakt. Dus mensenvrees legt je op die manier een valstrik. En dit linkt ook heel direct aan hoe dat woord mokesh vaker wordt gebruikt in het Oude Testament. Die valstrikken. En heel vaak wanneer dat woord genoemd staat, dan is het God of een profeet die een waarschuwing komt brengen. Volk van Israël, hoor naar het woord van de Heer. En dan volgt er een waarschuwing om je niet over te geven aan de afgoden. Want zij zijn je tot valstrik. Israëlieten, ga nou niet trouwen met de andere volken. Want dat zal je tot valstrik zijn. Het zijn zonden waardoor je vast komt te zitten. Waardoor je in de knel komt. Gerelateerd aan afgoden of een verbond sluiten met mensen die een hele andere richting in het leven lopen. Hebreeën 12 spreekt hier ook over de link tussen die valstrikken en de zonde in onze levens. Hebreeën 12 vers 1. Laten ook wij nu afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus die mensenvrees wat we hier zien, is iets wat ons kan leiden tot bepaalde vormen van zonde. Dat we bepaalde dingen wel doen, zodat we goedkeuring krijgen van anderen. En misschien nog wel vaker dat we bepaalde dingen juist niet doen die God wel van ons vraagt. En dat heet dan passieve zonde. Dat je juist passief blijft waar je wel in actie had moeten komen. Maar je voelt je niet vrij vanwege wat anderen misschien eventueel van je zouden kunnen vinden. Een heel duidelijk Bijbels voorbeeld hiervan is van hogepriester Eli. Daarover lees je in 1 Samuel hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Eli was in die tijd hogepriester en die had 2 foute zonen. Die waren priester in de tempel en ze waren echt compleet niet zich aan de priesterregels aan het houden. Wat betreft de offers die ze brachten, het vlees wat ze aten, vrouwen die op het tempelplein zich verzamelden en waar allemaal schandelijke dingen mee gebeurden. En Eli wist er vanaf. En hij zei nogal tegen zijn zoons van, jongens, ja, weet je, het hele volk heeft het erover dat jullie zo fout bezig zijn. Is niet zo'n goed idee, toch? Een beetje een slappe vader was het. Hij zei er wel wat van, maar zoals Samuel ook later tegen Eli moest profeteren. God zegt tegen Samuel dat hij tegen Eli moest zeggen, je hebt je zoons niet eens zuur aangekeken. En dat is wat Eli werd verweten. En het wordt nog krachtiger gezegd, ook door de Heer tegen Eli, wanneer hij zegt, Eli, jij eert jouw zonen meer dan mij. Je eert je zonen meer dan mij. Omdat hij dus vanwege mensenvrees niet krachtig durfde op te treden. En eigenlijk dus zijn zonen belangrijker vond dan de Heer zelf. En dan kunnen we hier ook misschien aan elkaar vragen. Van joh, wie vind jij belangrijker? Vind je God belangrijker of vind je het belangrijker om mensen te gehoorzamen? Ja, dan weten we allemaal wat het correcte antwoord is. Ja, tuurlijk, wij eren God meer dan mensen. En dat is het juiste antwoord. Maar is dat daadwerkelijk onze echte praktische overtuiging? Leven we dat dan ook uit? Of zou ik, net zoals Eli, toch te bang zijn geweest om harde maatregelen te nemen om God te eren en hem echt de eerste plek te geven? Want ook Eli zou waarschijnlijk hebben gezegd, ja, ik eer Jahwe meer dan mijn zoons. Ja, hij zou dat wel hebben gezegd, maar hij deed het niet. Wat hij deed, was dat hij zijn zoons, of misschien de mening van het volk, of wat dan ook, hoger achtte dan God. En dat werd hem kwalijk genomen. En het gevolg was ook dat zijn zoons op dezelfde dag zouden sterven en dat zijn hele familie jong zou komen te overlijden. Wie vrezen wij meer? Vrezen wij God meer of de mensen? En dit wordt nu in contrast gezet met een vertrouwen op God en een veilige vesting. En we gaan nu weer kijken naar deze twee woordjes. Dus dat vertrouwt en de veilige vesting. Wie op de Heer vertrouwt, dat is interessant, want ook hier zijn weer verschillende soorten woorden voor dat vertrouwen. En dit is niet per se het vertrouwen, zoals wij dat heel normaal gebruiken, dat je iemand vertrouwt. Maar de letterlijke vertaling van dit woord van vertrouwen is dat je verzekerd bent of zorgeloos. Wie zorgeloos is in de Heer, die wordt in een veilige vesting gezet. Zorgeloos. Zo'n vertrouwen waardoor je bij God bent en je hebt gewoon helemaal geen zorgen meer. Alles is oké. Wat gebeurt er dan als je zorgeloos bent in de Heer? Dan word je in een veilige vesting gezet, of letterlijk, je wordt verhoogd. En dat heeft ook een wat cultureel geschiedenisachtige context. Je wordt op een hoge plek gezet, zodat je onaantastbaar bent. En zeker in die tijd, wanneer een gevaar van een leger vooral heel fysiek is. Hè, als je in een stad bent, ommuurd, en je zit in een hoge stad, op een hoge plek, dan ben je veilig. Dus wat hier gezegd wordt, is dat wanneer je zorgeloos bent in de Heer, dan ben je onaantastbaar op een hoge plek gezet. En dit is het diepe dat het in deze volgorde staat en niet andersom. Want hoe redeneren wij vaak? Als God mij toch in zo'n veilige vesting zet, dan kan ik zorgeloos zijn. Nee, nee, nee. Wanneer je eerst zorgeloos bent in de Heer, wanneer je eerst dat vertrouwen hebt en zegt, Heer, ik ben volkomen veilig bij u, dan word je daadwerkelijk in die positie gezet waarin je veilig bent. Zie je hoe diep dat is? Wat een verschil in mindset. Maar hoe kun je dan ooit zeggen, ik ben zorgeloos in de Heer, nog voordat je daadwerkelijk veilig bent? Hoe werkt dat dan als je deze twee omdraait? Op basis waarvan ben je dan zorgeloos? En hoe werkt het dan dat je dan vervolgens volkomen veilig bent in die vesting? Want ook daarover lezen we genoeg voorbeelden. En kennen we genoeg voorbeelden in ons leven dat je helemaal niet veilig bent in letterlijke zin? Dus deze twee vragen gaan we nu ook verder bekijken. Hoe zit dat dan precies met dat zorgeloos zijn in de Heer? We gaan eerst kijken naar dat tweede deel ook. Want daar wordt weer iets daaraan toegevoegd ook. In dat hele plaatje van dat vertrouwen op God. Niet mensen vrezen, maar God vrezen. En daar staat in de vrezen des Heren is een sterk vertrouwen. Dus hier is het nu niet alleen maar dat zorgeloos zijn in de Heer, maar een extra element, dat je een vrezen hebt voor God. Ook dat is een soort vrees, een soort angst. Maar niet die garada. Het is niet die anxiety van, oh, wat zou de Heer misschien eventueel kunnen doen? Maar dit is een vrees, en je weet hem wellicht al wel, het is een ontzag voor de Heer. En een ontzag is dat je iets of iemand waarneemt die zoveel groter is, zoveel machtiger dan jij, waardoor je jezelf nietig voelt en als het ware in aanbidding naar dat andere object kijkt. Zo'n soort angst, zo'n soort vrees. Dus we pakken weer dat leeuwenvoorbeeld. De angst dat er misschien een leeuw binnenkomt, dat is die garada. als de leeuw hier daadwerkelijk rondbrult, ja, dan moet je terecht bang zijn. Maar misschien wanneer je op safari bent of in een dierentuin en je ziet zo'n prachtig groot dier, dan kun je een soort ontzag daarvoor hebben. En indirect ook een ontzag voor de schepper die zo'n mooi dier heeft gemaakt. Dat is deze vrees. Jira is dat. Een angst, een vrees voor de Heer, waarin je hem ziet, zo onzagwekkend groot, machtig, schepper van hemel en aarde, dat je niet anders kan dan hem aanbidden. Daarin zit een sterk vertrouwen en dat is je tot toevlucht. Wat voor soort toevlucht is dat? Dus niet de toevlucht dat jou niks meer kan overkomen, dat jouw lijfje niks meer kan gebeuren, dat het altijd goed met je gaat hier op aarde. Maar het is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. Wat waren nou die strikken van de dood? Dat is de zonde in het algemeen, maar een van de aanleidingen daartoe is de mensenvrees. Dus wanneer we zeggen dat we van die mensenvrees af moeten komen, dan kun je van alles en nog wat proberen. Commando, denk niet aan wat mensen van je vinden. Werk niet. Je moet het altijd vervangen door iets anders. Als je niet mensen vreest, wat dan? Dan wens je je blik af van de mensen en richt je je blik op God. En dan heb je diep ontzag voor hem. En dan zie je hoe de andere mensen, waar we soms bang voor zijn, voor hun mening, zo inimini nietig zijn. Inclusief ikzelf, inclusief jijzelf, ten opzichte van die oneindig grote God. En dan vervaagt dat gaanderweg steeds meer en meer. En zullen we al onze acties juist laten afhangen van wat God goedkeurt. Wat hij belangrijk vindt, wat hij van ons wil. Ook al gaat dat dwars tegen de hele wereld in. En dat is hoe deze twee aan elkaar linken. Nou, ik had toch gezegd, we gaan kijken naar hoe kun je nou zorgeloos zijn in de Heer, nog voordat je echt veilig bent. En hoe ben je dan echt veilig als je alsnog zou kunnen sterven? We kijken naar de apostelen. Daarvoor gaan we naar het Nieuwe Testament, Handelingen hoofdstuk 5. Je mag hem eventueel op naslaan, maar ik zal je een hele korte samenvatting geven van de situatie. Dus we zitten nu in Handelingen. Jezus is gestorven, is opgestaan, de Heilige Geest is uitgestort, ook over de apostelen. En zij verkondigen aan iedereen dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij moet worden aanbeden, dat hij Yahweh is. Nou, de Joodse leiders vonden dat helemaal niks. Zij werden opgesloten in de gevangenis. Ze werden wonderlijk bevrijd door een engel. En vervolgens gingen ze weer de boodschap verkondigen waar ze in eerste plaats voor in de gevangenis werden gezet. De Joodse leiders vonden dat helemaal niet tof. Ze hadden ze weer opgepakt. Ze werden met de dood bedreigd door de leiders. Ze werden gemarteld en hem werd op het hart gedrukt. Waag het niet om nog van de naam van Jezus te spreken hier. En ze gingen daar weg, gewond. En ze gingen weer over de naam van Jezus verkondigen. En weet je wat ze zeiden tegen de leiders? Wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Hiervan raak ik onder de indruk. Van mensen die dat echt, daadwerkelijk, in het echte leven doen. Wij kunnen er nu over nadenken. Wat zou ik doen? Ik denk dat je het pas weet als je daar echt staat. Maar zij doen dat daadwerkelijk. Wetende dat ze zomaar een kopje kleiner gemaakt konden worden. Zeggen ze, wij moeten God meer gehoorzamen dan jullie. Wat een lef. Hoe kom je daarbij? Hoe kun je zo zorgeloos in de Heer zijn? En ze kregen nog een pak slagen en werden eruit gegooid. En wat zeiden ze tegen elkaar? Oh jongens, we moeten nu echt even oppassen. We moeten nu echt eventjes een toontje lager zingen. Nee. Zij waren verblijd dat ze waardig geacht waren om te lijden omwille van de naam van Jezus. Yes! Tegenslag omwille van Jezus. Wat een eer! Wat geweldig! Kom, we gaan door! Hoe dan? Ik denk vanwege dat ontzag voor God. Wij moeten God meer eren dan mensen. In elke omstandigheid. Hoe heftig is dat? En zijn zij dan nu dus in die veilige vesting gezet? Is God nu dan dus een toevlucht? Zijn ze onaantastbaar op die hoge plek? Nou, nee en ja. Nee, want ze konden daadwerkelijk vermoord worden. En alle leerlingen van Jezus, zijn discipelen, de 11 die overbleven, zijn daadwerkelijk allemaal vermoord. Omwille van de boodschap die ze uitdroegen. Dus wat nou veiligheid? Ja, maar waren ze niet juist ultiem veilig? Want het leven hier, deze gemiddeld 80 jaar, is niet alles. Dat is maar één klein zandkorreltje. Ten opzichte van alle stranden van de hele wereld. En zelfs nog minder. Hun ultieme veiligheid zit hem in fase 2 van het leven. In het eeuwige leven. Dus wat jou ook nu gebeurt, ja, je bent veilig. Dat is de mindset, althans. En daar gaan we zo meteen ook over lezen. Dat spreekt Jezus ook precies aan. Precies dit element. Wees nou niet bang voor mensen die alleen maar je lichaam kunnen doden. Vrees hem, die zowel lichaam als ziel in de hel kan gooien. Daar moet je ontzag voor hebben. Dat is een hele andere manier van kijken naar het leven. Dat is de manier van kijken naar het leven vanuit de bril van het Koninkrijk van God. En dat is dus zo moeilijk, denk ik, ook voor ons. Want met wie we ook spreken, we hebben het bijna automatisch alleen maar over deze 80 jaar. Want dit is wat we zien, dit is wat we voelen. En als we niet opletten, gaan we denken dat deze 80 jaar alles is. Dat het hierom draait. Terwijl wanneer we ons continu weer laten vullen met de Bijbel, met dit perspectief van eeuwigheid, dan zullen alle zorgen van deze 80 jaren ook steeds kleiner en kleiner en kleiner worden. En die vrees die we hebben voor mensen zal ook kleiner worden. Want uiteindelijk gaat het alleen maar om God. Zelfs als deze 80 jaar verschrikkelijk is. We zijn straks bij de Heer. En de heerlijkheid en de glorie die we bij hem zullen hebben. Joh, het lijden van nu is het geen eens waard om daarmee vergeleken te worden, staat in 2 Korinthe 4. Hele andere manier van kijken naar het leven, waarin wij onszelf continu moeten blijven trainen. Eén klein tussendoortje. Als we het hebben over angst, dan heb ik deze zo vaak gehoord. En dat wordt vaak op een hele verkeerde manier geuit. Dus ik wil hem graag met jullie even rechtzetten. Ja, maar de liefde van God verdrijft toch alle angst? Zeg je tegen iemand met een angststoornis. Ja. Lekker dan. Hoe dan? Waarom denk je dat het waar is? Waar staat dat? Nou, er is inderdaad zo'n versje wat zoiets benoemt. Maar daar staat niet de liefde van God verdrijft alle angst. Als je de versen eromheen leest, is het heel duidelijk waar het om gaat. Dit gaat over angst voor het oordeel van God. Als je angst hebt voor het oordeel van God, het antwoord is, leer de liefde van God dieper kennen. Want zijn liefde zegt, ik veroordeel jou niet meer wanneer jij in mij bent. Dan ben je gered, dan ben je mijn kind, dan hoor je erbij. Maar dit is helemaal niet van toepassing op bijvoorbeeld mensenvrees. Als er dan al een soort tegengif zou zijn voor mensenvrees, dan lazen we dat wel net in Spreuken. De vrezen des Heren, ontzag voor God. Dat is het sterke vertrouwen. En dat verdrijft angst voor mensen. Omdat je aandacht niet meer gericht is op wat mensen vinden, maar op wat God van je vindt. En ook dat gaat niet zo per direct ineens over, maar is iets wat we iedere dag weer trainen. Waardoor we er steeds beter en beter in worden. En ook op die manier steeds meer op Jezus gaan lijken. Wat een van de missies is van ons leven allemaal. Meer op Jezus gaan lijken. Over Jezus gesproken. We gaan naar Lucas hoofdstuk 11 en daar zullen we dan bij blijven voor de rest van deze ochtend. Lucas 11 vanaf vers 52 gaan we een heel stuk lezen. Je mag hem inderdaad erop naslaan. En dan gaan we gewoon kijken hoe brengt Jezus dit in de praktijk. Jezus die volledig God is en ook volledig mens is. En juist ook omdat hij volledig mens is, kunnen we zoveel van hem leren. Van zijn houding, zijn mindset, zijn hartsgesteldheid. Zijn liefde en zijn kracht, die beide hier samenkomen. Nou, wanneer we in vers 52 belanden, is Jezus net zo'n 20 versen helemaal losgegaan op de farizeeën. Wee jullie farizeeën, huichelaars, leugenaars. En hij noemt al hun zonden op. Hij sluit het af vanaf vers 52. Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en farizeeën hevig tegen hem tekeer te gaan. En dwongen zij hem zich over veel dingen uit te spreken. Zij spanden strikken voor hem. Hé, daar is die weer. De strik. Zij spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen. Opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Dit als eerste stukje. De farizeeën die spanden strikken. Zij hoopten dat Jezus iets verkeerd zou gaan zeggen. Of dat Jezus misschien door mensenvrees de boodschap zou verloochenen. En wat leren we hier van Jezus? Dat hij daar helemaal niet door beïnvloed werd. Het kon hem niet schelen of hij gewaardeerd werd door de mensen of niet. Hij heeft het zo vaak gehad dat hij duizenden volgelingen had. En dan door middel van één preek waren ze allemaal weggegaan. En had hij alleen zijn eigen 12 nog over. En dan zei hij zelfs tegen zijn eigen 12, moeten jullie niet ook weggaan? Waarop de 12 zeggen, maar Heer, waar zouden wij gaan? U spreekt de woorden van eeuwig leven. Jezus deed niks omwille van zijn reputatie, zijn aantal volgers. En een van de dingen die we van Jezus kunnen leren is zijn bereidheid om confrontatie aan te gaan. De lieve Jezus, die ook zo hard en streng kan zijn. Niet naar de mensen die al gebroken zijn, die al zeggen, Heer, ik kan het niet. Daar zien we juist zijn zachte karakter. Maar tegenover de farizeeën die zeggen, hey, kijk maar naar mij, ik doe alles goed. Ik vast 2 keer per week, ik doe dit, ik doe dat. Daar is Jezus heel confronterend naar. Geen mensenvrees, maar hij confronteert. En wat we hier verder nog gaan lezen in het komende deel, daarin zegt hij, jongens, alles wat je zegt, alles wat je ook stiekem fluistert, het komt aan het licht. Er is niks wat geheim blijft. En hij verplaatst het perspectief van zijn toehoorders, van het hier en nu, naar de eeuwigheid. Dan heeft hij het nog even over musjes, over of wij hem durven te belijden naar de mensen om ons heen. Met de prachtige afsluiter, wees dus niet bezorgd. Wees maar zorgeloos. We gaan verder lezen, hoofdstuk 12, vers 1. Intussen, toen er een menigte van tienduizenden mensen bijeengekomen was, zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de farizeeën. Dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niks verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. Joh, het heeft helemaal geen zin om jouw skeletten in de kast te houden, als het ware. Het komt er toch allemaal uit. Alles gaat gezien worden. Maakt het uit of mensen het nu al zien, wat voor ellende er is. Hij zal het openbaren aan iedereen. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niks meer kunnen doen. Ah joh, maak dat uit. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Wow. En je kunt je voorstellen dat er debatten zijn over bevreesd voor hem die in de hel kan gooien. Heeft hij het nou over de Vader of heeft hij het nou juist over de Satan? Waarschijnlijk gaat het daadwerkelijk over God de Vader. wees bevreesd voor hem. Heb diep ontzag voor hem. Hij heeft daadwerkelijk je leven in zijn handen. Andere mensen niet. En dit klinkt haast alsof we ook echt bang moeten zijn voor God op die manier. Maar hij is toch juist ook de liefdevolle vader. Hoe zit dat dan? Nou, dank u Heer juist voor de volgende verse. Want daarin maakt hij dit weer helemaal af. Dus niet alleen maar sidder en beef voor God, maar vervolgens ook, je kunt hem vertrouwen. Want hij ziet jou persoonlijk. En hij heeft je lief. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En hier zitten heel veel dilemma's in. Waar ben je nou bevreesd voor? Wat is nou het belangrijke hier? Wat vrees je meer? Dat mensen je in het hier en nu zouden kunnen doden? Of dat je wel langer op aarde leeft en alles is helemaal goed, maar het eeuwig leven wordt je ontnomen? Dat tweede is veel reëler om mee bezig te zijn. Maar het voelt minder reëel, omdat het minder tastbaar is. En als Jezus begint met confrontatie, wat vrees je meer? Om confrontatie aan te gaan met mensen die misschien boos op je worden, die je misschien afwijzen of afkeuren? Of vrees je meer dat je bewust je hart toesluit voor wat God van je vraagt? Je zou het tweede meer moeten vrezen. Hoe vaker je nee zegt tegen je geweten dat bekrachtigd wordt door de Heilige Geest, hoe groter die afstand wordt naar de Heer, praktisch gezien. Ik was ooit op een conferentie van bidden en vasten. En midden tijdens een dienst kreeg ik de overtuiging dat een bepaalde leugen die ik de wereld in had geholpen, dat ik die moest gaan belijden. Niet heel veilig hier in de dienst aan iemand die er niks mee te maken heeft, maar dat ik de mensen die daarbij betrokken waren allemaal moest contacteren en moest zeggen, wat ik toen heb gezegd klopte niet. En dan sta je voor zo'n keuze. Wie vrees ik meer? Die 4 mensen of God? Of vrees ik het meer dat ik misschien mijn hart ga toesluiten nu voor God? Dus ik was naar buiten gegaan, de dienst uitgelopen. Ik dacht, ja, wat ga ik nou doen? Ik ging ze maar opbellen. Dus ik de eerste bellen. Joh, weet je nog, toen 2 jaar geleden heb ik dit en dat gezegd. Dat was ten nadele van iemand anders. Was niet waar, ik heb gelogen. Prima, was dan de reactie. Die dacht ook van, nou, dat is ook een beetje raar. Was wel een christen, dus ik kon wel een beetje de context uitleggen. Maar vervolgens moest ik nog iemand bellen, dat was een niet-christen. Dus ik die opbellen, ik vertellen wat ik aan het doen was. Respect, Prima, einde. En toen moest ik nog de laatste opbellen, maar ik had het telefoonnummer niet. En ik voel nog steeds die strijd die ik toen had. Ja, Heer, die kan ik nu niet bellen. Dat is jammer. Ja, maar wacht even. Ik kan natuurlijk wel iemand bellen die het nummer wel heeft van die persoon. Ja, dat is waar. Dus ik iemand anders bellen voor het nummer van die laatste persoon. En ik ben zo dankbaar, juist voor die dag, dat het opgeruimd is. En niet alleen voordat het opgeruimd is, maar vooral voor de onderliggende keuze. Daadwerkelijk, God, u bent belangrijker. Want ik denk dat dat ruimte creëert voor Gods geest om meer aan het werk te gaan in je leven. In dat soort keuzes gedurende de dag. Wanneer de Heer zegt, doe dit wat moeilijk is, wat anderen misschien maf vinden. Gaan wij dan ja zeggen? in diep ontzag voor God. En dat lukt me ook niet altijd. En de keren dat het niet lukt, dan merk je ook dat er een soort afstand ontstaat tussen jou en de Heer. Niet letterlijk, maar wel praktisch gezien in je relatie. Het is toch een deuk in de relatie. Dus ter afsluiting. Alle aandacht moet naar God gaan. Hij is het waard. Hij is ontzagwekkend. Hij is geweldig groot. Hij heeft alles gemaakt. Hij weet alles, ziet alles, kan alles. Is hij het niet waard dat wij ons hele leven van hem laten afhangen? In diep ontzag voor hem, dat we zijn goedkeuring najagen. Als hij het maar goedkeurt, dan is het oké. Zelfs als honderden mensen boos op mij worden hierdoor. Zolang God het maar goedkeurt, dan is daarin mijn zorgeloosheid. Daarin mijn vertrouwen, dan is daarin mijn sterk vertrouwen en mijn veilige schuilplaats. Laten we dat meenemen, juist ook weer de komende weken. Dat we daar alert op zijn. Kijk naar God, naar zijn ontzagwekkendheid. De prachtige vrezen des Heren. Amen.